Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst waarin kandidaat J.W. Bonenberg voor ons voor zal gaan. De kerkraad heeft de volgende afkondiging voor u, wat betreft de diensten. Vanmiddag om 5 uur zal dominee Kroneman voor ons voorgaan. En volgende week zondag 19 april zal om 10 uur dominee Kroneman en om 5 uur dominee De Deugd voor ons voorgaan. Op dinsdag 14 april zullen Marinus Dirk Jacob Verburg en Hanna Elisabeth van Maastricht een zegen vragen over een huwelijk in een dienst die geleid wordt door dominee Kroneman. Deze dienst begint om 7:30 in de grote kerk van Maassluis. Na de dienst is er gelegenheid om het bruidspaar te feliciteren. En u wordt als gemeente ook van harte uitgenodigd om bij deze dienst aanwezig te zijn. Op woensdag 15 april zijn er de huisbijbelkringen en op donderdag 16 april is er een avond voor de jongeren van 20 jaar en ouder. Dit alles zo de Heer wil en we leven zullen. Dan de collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij voor de instandhouding van de predikantsplaats. De derde collecte is ook voor de kerkvoogdij voor de instandhouding van de eredienst. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu met elkaar zingen, Psalm 136, vers 4, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is van generatie op generatie en tot in eeuwigheid. En die niet zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 25, vers 2 en 7. We denken vanmorgen met elkaar na over het woord vrede. De psalmen die we in deze dienst zingen, die hebben ook allemaal dat woord vrede. Zingen met vers 7. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vreeverbond, het vredeverbond getoond. Psalm 25, vers 2 en 7. luisteren naar de 10 geboden van de Heere, onze God. En daarna zingen wij Psalm 119, vers 83. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Psalm 119, vers 83. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus zei, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten we samen bidden en de Heer om een zegen vragen over deze dienst. Heere Jezus Christus, wij herinner ons de woorden die u hebt gesproken bij de verschijning aan de discipelen. Toen u tegen hen zei, vrede zij u. Heren, met die vrede kwam u in hun midden. Met hun onrustige hart. Doordat ze uw woord waren vergeten, kwam tot rust. Ze zagen wat u altijd al had gezegd. Dat u zou lijden en sterven, maar dat u ook weer zou opstaan. Dat u alle macht hebt in hemel en op aarde. En dat wie zich aan u overgeeft, ook die vrede mag ervaren. Heer, om die vrede bidden wij deze morgen. U bracht ons hier samen, in het midden van de gemeente. We zitten hier misschien wel met een onrustig hart, omdat we het zicht op u zijn verloren. Omdat we vergeten zijn wat u hebt gezegd. Met een onrustig hart, omdat we u niet kennen. Omdat we nog niet door het geloof aan u verbonden zijn. En we ons bezighouden met de dingen van deze wereld. Dingen die op zichzelf heel belangrijk kunnen zijn. Maar die ons toch niet de vrede kunnen geven zoals u die kan geven. Heer, en daarom bidden we. Zoals we hier vanmorgen samen zijn gekomen. Om die vrede, die shalom. Die vrede die ontstaat door de verzoening. Door het bloed van de Heer Jezus Christus dat reinigt van alle zonden. Heer, zo heeft u het ook geprofeteerd vanuit het Oude Testament. Dat de vredevorst zal komen. En dat de straf die ons de vrede aanbrengt op hem lag. En Heer, u heeft het laten zien met Goede Vrijdag. Hoe u hebt willen lijden en sterven. En de straf op de zonde, mijn zonde, onze zonde. Hebt gedragen en hebt weggenomen. En dan mogen we vanmorgen luisteren naar dat heerlijke evangelie. En mogen het horen, die hartelijke uitnodiging om tot de vredevorst te komen. Om te leven uit die vrede. In de overgave aan u, Heer Jezus Christus. Dat u het werkelijk hebt volbracht. Dat wij niets hoeven te verdienen. Dat we die vrede niet zelf hoeven te bewerken. Maar dat die vrede er is bij u. En dat we die mogen krijgen. En mogen ervaren door het geloof. Als we aan u verbonden zijn. Heer, en dat is uw verlangen deze morgen. Daarom komt u naar ons toe. Daarom roept u ons. Daarom ligt de Bijbel open. Daarom bidden we om uw Heilige Geest die u hebt beloofd. De trooster die zou komen. Heer, troost onze harten dan. Met woorden van vrede. Geef ons de vreugde die bij die vrede hoort. Heren, we danken u dat we hier vanmorgen samengekomen zijn in het midden van de gemeente. Wat heerlijk dat dat kan. Dat u onze wegen zo hebt geleid dat we hier vanmorgen ook aanwezig zijn. Ik bid ook voor de mensen thuis die met ons meekijken of meeluisteren. Wilt u ook thuis uw vrede geven? Zegent u het onderwijs van uw woord. Heren, dat we erdoor opgebouwd worden. Dat we erdoor vaststaan in het geloof. Niet zullen wankelen, niet zullen twijfelen. Maar dat we, als we luisteren naar uw woord. En ontdekken wie u bent. Dat we dan een geloof zullen hebben dat vast en zeker is. Dat gericht is op u. En leeft uit u. Heren, we bidden u, wilt u ons dat vanmorgen geven? Want u bent het zelf die daarvoor het initiatief neemt. U bent het zelf die dat uitwerkt in ons hart. En daarom geven we ons aan u over. Heren, zegent u ons. En niet alleen hier in de kerk, ook op al die plekken in ons land, in deze wereld, waar uw woord open gaat. Zoveel plekken. Heren, daar dank u ook voor. Dat uw naam wordt verkondigd over deze hele wereld. Ook op plekken waar we het misschien niet hadden verwacht. En ook daar klinkt die ene naam de naam van de vredevorst. En ook daar bouwt u uw koninkrijk. In het verborgene. In Afghanistan. In Noord-Korea. In Iran. In het opene. Hier in het Vrije Westen. En op zoveel plekken meer mogen we iets zien van uw koninkrijk. En heren, daar bidden we u ook om. Uw koninkrijk komen, dat rijk van vrede. Dat zal neerdalen, het hemelse Jeruzalem. Daar zijn we naar op weg. Daar zien we naar uit. Daar richten we ons leven op in. Daar stemmen we onze gedachten op af. Onze gevoelens. Om die dag te verwachten. Uit te zien naar die dag. Dat uw vrederijk komt. En er werkelijk vrede zal zijn in deze wereld. Waar nu nog zoveel oorlog en zoveel onvrede is. Maar het heeft niet het laatste woord. Uw vrede komt. U bent koning, de vredevorst, die regeert over hemel en aarde. Heren, daarom mogen we in deze onrustige tijd ook hoop en verwachtingen hebben. Daarom mogen we ook daarin vast gefundeerd zijn, dat u niets uit de hand loopt. En heren, dan kunnen we onze zorgen hebben, als we bij de benzinepomp staan. Als we onze boodschappen doen. Als we merken dat het leven duurder wordt. Als we de pijn en het verdriet ervaren van al die oorlogen die er zijn. Als we iets ervaren van de onrust in deze wereld. Heren, maar dan mogen we het ook in uw handen leggen. En mogen we dat ook alles aan u opdragen. En bidden we, heren, om uitkomst. Om leiding. Om uw troost. Uw aanwezigheid in ons leven. En mogen we uitzien naar de dag dat er werkelijk vrede zal zijn. Daar bidden wij u om in Jezus' naam. Amen. We lezen vanmorgen uit de Romeinenbrief. Uit Romeinen 5, de eerste 11 versen. Romeinen 5, vers 1 tot en met 11. Even in het kort, Paulus heeft in Romeinen 1 tot en met 4, de eerste vier hoofdstukken, zijn kernonderwerp uitgelegd. Dat is de rechtvaardiging door het geloof. Paulus heeft laten zien dat wij die rechtvaardiging, dat we in een goede verhouding, in een goede relatie met God leven, dat dat niet ontstaat doordat wij heel goed ons best doen, op een heel activistische manier of op een heel vrome manier. Maar dat alleen is door het geloof. Als we ons overgeven aan het woord van God. Aan het woord van de Here. In Romeinen 4 ging het bijvoorbeeld over Abraham. Abraham, opgegroeid in een heidens gezin, kende God niet. God kwam in zijn leven. God riep Abraham. En Abraham geloofde God. En dan zegt Paulus ook dat dat geloof hem tot rechtvaardigheid is gerekend. Nou, zo werkt het ook nu nog. Als we ons in geloof overgeven aan de Heere Jezus Christus. Ons toevertrouwen aan zijn werk. Dan zullen wij rechtvaardig zijn. Maar wat betekent dat dan? Om rechtvaardig te leven voor God. Nou, daar gaat Paulus verder op in Romeinen 5 vers 1 tot en met 11. Hij noemt daar een aantal vruchten van de rechtvaardiging. Dat staat bij mij ook in mijn Bijbel erboven, de vrucht van de rechtvaardiging. Dan gaat het over vrede, genade, over roemen in verdrukking. Er valt nog wel meer over te zeggen. We gaan het met elkaar lezen. Vanmorgen gaat het in de preek over vers 1. De eerste vrucht van de rechtvaardiging, dat is vrede. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen, door het geloof, tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, Omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Tot zover de lezing uit Romeinen 5. Zalig zijn zij die Gods woorden horen en deze woorden ook bewaren in hun hart. Amen. We gaan een andere psalm zingen waar het woord vrede in naar voren komt. Dat is psalm 37. We zingen het 6e vers. Het klinkt ook iets door van verlangen. Het zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten, in de zoetste rust verblijdt. We zingen ook het 19e vers. En daar zingen we: God kroont met vrede het einde, dus het einddoel, de uitkomst, de eindbestemming van zijn knechten. Dus wie de Heere vreest, mag verwachten dat hij eens die volle vrede zal ervaren. Psalm 37, vers 6 en 19. Gemeente, wat ervaar je als je tot geloof komt? Wat gebeurt er dan? Zo'n vraag waarop je heel veel verschillende antwoorden kunt krijgen. Vraag ook waar vaak een heel stuk verwarring achter zit. Alsof het wel een beetje vaag zijn. Dan kom je tot geloof. En gaat het natuurlijk om in de kerk, hè, dat je gelooft. Maar als je dan gelooft, wat dan? Er zijn mensen die zeggen, nou, als ik geloof, dan weet ik zeker dat ik bekeerd ben. Hè, dat zal God mij dan wel duidelijk maken. Daar ben ik dan echt van overtuigd. En dat is misschien ook wel eventjes zo. Maar je komt jezelf altijd wel weer tegen. En dan ontstaat er verwarring. Blijkbaar ben ik toch niet echt bekeerd. En blijkbaar geloof ik dan ook wel niet echt. Er zijn mensen die sowieso moeite hebben met zo'n vraag. Kan natuurlijk ook. Hè? Als je het hebt over geloof, hè, ja, dat gaat zomaar niet. Dan moet er toch heel wat gebeuren in je leven. Dan moet je heel wat meegemaakt hebben. Eerst weten dat je echt een zondaar bent en dat je verloren moet gaan. Dat je vermoeid en belast bent. En als je dat allemaal hebt ervaren, en dan word je natuurlijk heel onrustig van. Want wat als je dat dan allemaal niet ervaart? Hoe zit dat dan? Nou, misschien zit jij ook wel met die vraag. Ik weet dat ook wel eens op catechisatie als we het hebben over geloof. Hè? Wat is dat dan? Hoe weet je dan dat je gelooft? Goed gevoel. Dat is natuurlijk heel fijn, dat hoort er ook helemaal bij. Hè? Het leven in het geloof is een leven van vreugde en van dankbaarheid en van blijdschap. Maar ja, er zijn ook momenten dat je gewoon niet zoveel voelt en niet zoveel ervaart. Geloof je dan niet? Is dat geloof dan opgehouden? Wat ervaar je als je gelooft? Wat gebeurt er dan in je leven? Paulus die geeft in Romeinen 5 dit antwoord. Gaan we vanmorgen met elkaar naar luisteren. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede. Vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dat is wat je ervaart als je de Heer Jezus Christus leert kennen. Dan komt er vrede in je leven. Dan heb je vrede met God. Dat wat tussen jou en God instond, de zonde en alle verkeerde gedachten over hem en alle twijfel die er was, dat heeft God weggenomen. Je hebt Jezus Christus leren zien. Er komt vrede. Dat is wat elke gelovige in zijn leven heeft, kent, ervaart. Als hij door dat geloof aan de Heer Jezus Christus is verbonden, dan heb je vrede. Voor Paulus is dit heel fundamenteel. Dit onderwijs voor gelovigen, want dat is het vanmorgen. Onderwijs voor gelovigen. Om het ons niet laten leiden door onze gedachten, onze opvoeding, wat we in onze opvoeding hebben meegenomen, door onze ervaringen, bevinding, hoewel dat heel mooi en heel kostbaar kan zijn. Paulus neemt ons mee terug naar de kern, naar de basis van het geloof. Op het moment dat je de Heer Jezus Christus leert kennen, dan ontstaat er vrede. Vrede met de vredevorst. Vrede met degene die heeft gezegd toen hij verscheen aan zijn leerlingen, na zijn opstanding, toen ze hem weer zagen, vrede zij u. En gemeente, dan is het gelijk maar goed om aan het begin van de preek te vragen: heb je dat geloof? Heb je die vrede met God? En dan mag je vanmorgen bedenken dat geloof niet een soort hogere wiskunde is, dat je daar heel slim voor moet zijn. Kunnen het elkaar, onszelf als mens soms zo moeilijk maken? Maar het is dat geloof van Abraham waar het in Romeinen 4 over ging. Abraham, opgegroeid zonder de kerk, zonder het geloof. Maar God kwam in zijn leven. God riep: Abraham, Abraham, volg mij. Ik breng je naar het land dat ik je wijzen zal. Zonder dat Abraham wist wat de eindbestemming was. Zonder dat Abraham wist hoe lang die reis zou duren. Stond Abraham op en volgde God. Dat is wat geloof is. Luisteren naar de stem van de zaligmaker. En jezelf aan die stem overgeven. Luisteren naar zijn onderwijs. En ervan overtuigd zijn. En heerlijk als je dat ervaart en ook door het leven ziet en dat het ook echt zo is. Dat mag ook. Zoals dat bij Abraham was. Abraham die ontdekte. En er ten volle van overtuigd was, zoals Paulus dat ook zegt, dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd. Wat God belooft, dat doet hij ook. Als God vanmorgen zijn vrede toezegt aan u en jouw vrede, zei u, hoeven we daar vanmorgen niet aan te twijfelen. Hoeven we daar vanmorgen niet onzeker over te zijn. Of God die vrede misschien wel zal geven. En dat hij het misschien wel belooft. Maar dat het is maar voor die paar goede gelovigen die goed hun best doen. Maar die vrede die God hier toezegt. Die is voor ieder die gelooft in de naam van de Heer Jezus Christus. Daar kun je helemaal van op aan. God is geen politicus die de ene dag iets toezegt. En de volgende dag iets terugneemt. En eigenlijk weet je niet waar die staat. En wat je aan hem hebt. De Heere God is wat dat betreft heel doorzichtig en heel open. Maar hij legt zijn hart bloot. Dat doet hij vanmorgen. Hij legt zijn hart bloot voor jullie. En voor mij, voor ons. En laat zien wat zijn verlangen is. Namelijk dat wie in hem gelooft zal leven. En dat wie in hem gelooft deze vrede zal hebben. Wie je ook maar bent. Heb je gezondigd als die misdadiger aan het kruis. Leven lang van onvrede en aan het kruis ook nog. Wat zal er gebeuren straks als ik God ontmoet? Vrees je ook God niet? We zijn in datzelfde oordeel en straks ontmoeten wij hem. Eén blik voor de moordenaar was genoeg. En de Heer Jezus sprak die geweldige woorden. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. In dat rijk van vrede, samen met de vredevorst en in vrede. Daar kun je eigenlijk niks van voorstellen, hè? Die moordenaar aan het kruis. In vrede stierf hij. Gemeente, daar denken we dus vanmorgen met elkaar over na. Wat ervaar ik als ik begin te geloven, als ik door het geloof verbonden ben aan de Heer Jezus Christus. Paulus heeft het in Romeinen 5 vers 1 over vrede. Denk vanmorgen met elkaar na over vier vragen. Wat is deze vrede? Vraag 1, wat is deze vrede? Tweede vraag, met wie heb ik deze vrede? Met wie heb ik deze vrede? Wie heeft deze vrede verdiend? Die vrede komt ergens vandaan. Wie heeft deze vrede verdiend? En de vierde vraag, wie ontvangt deze vrede? Wat betekent deze vrede? Met wie heb ik deze vrede? Wie heeft deze vrede verdiend? En wie ontvangt deze vrede? Als Paulus in vers 1 spreekt over vrede, dan doet hij dat niet al mompelend. Een beetje zachtjes. Nee, het is voor Paulus een lofzang. Zo zet hij in. Hij jubelt het als het ware uit. Wij dan. Wij hebben vrede. Vrede met God. Als je beseft wie God is. Als je beseft hoe groot de liefde van God is. Dat hij in je leven komt. Dat hij dichtbij komt. Dat hij in zijn zoon zijn vrede aanbiedt. Gemeente, daar kan je alleen maar jubelen en juichen. Dat doen we vanmorgen ook. Straks de psalmen na de preek. Dat zijn lofzangen op de vrede van God. Heerlijk om te loven en te prijzen. Misschien doe je dat wel heel graag. Met al die prachtige liederen die we hebben. We zingen over Gods karakter. We zingen over Gods werken. We zingen over zijn liefde, over zijn genade, over zijn vrede. Daar kun je alleen maar over jubelen. Paulus die doet dat ook. Wij roemen in God. Wij roemen in God door Jezus Christus. Ja, waarom? Maar gemeente, omdat die vrede alles verandert in je leven. Want die vrede is niet iets wat ons van nature in ons hart zit. Wat ons is aangeboren. We groeien op met die onvrede in ons hart. De onvrede van de zonde. De onvrede van het leven zonder God. Zo schrijft Paulus dat ook. Heel aangrijpend in die eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief. Die vrede die ons bezighoudt. Die vrede, die onvrede die ons onrustig maakt. Die ons laat verlangen naar de dingen van deze wereld. Meer geld. Meer vrije tijd, meer macht, meer invloed. Of heel vroom in de kerk, dat kan trouwens ook. Hè? Zal toch meer moeten Bijbel lezen en daar investeren we in. Maar het brengt ons geen echte vrede. Het geeft soms zelfs meer onzekerheid. Hoe weet ik ooit dat ik genoeg heb gedaan voor God? Hoe kan ik vrede met Hem krijgen? Er was iemand die dat ooit vergeleek met een gat in je hart. En sommige mensen hebben een gat in hun hand, maar je kunt ook een gat in je hart hebben. Een gat geslagen door de zonde. En dat gat dat zorgt voor heimwee. Voor verlangen. Zoals het was in het paradijs. Ergens zijn we daar als mensen allemaal mee behept. Dat is natuurlijk het ideaalbeeld, hè? Dat we leven in een paradijs. Dat we leven in een situatie waarin we helemaal gelukkig zijn. En dat proberen we op allerlei manieren te bereiken. Maar dat lukt maar met één ding. Met de vrede van God. Met God die alles herstelt. Die alles nieuw maakt. Dat is wat het woord vrede hier ook letterlijk betekent. Zoals Paulus dat hier schrijft. Het gaat over een gave, of een volmaakte toestand, een leven in harmonie. Een leven waarin alles klopt, waarin alles volmaakt is. Waar het precies is zoals de Schepper het heeft bedoeld. Zoals Hij ons heeft gemaakt. Wat het verlangen van de Schepper was om met Hem te leven. In liefde, liefde van God voor ons. En wij mogen antwoorden in liefde voor Hem. Doordat we ons leven aan Hem geven. Onze tijd, onze gedachten, onze ziel, onze handen. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Dat leven in harmonie, dat geeft werkelijk vrede. Zo heeft God het bedoeld. Ja, zo is het niet. Niet meer. Niet vanuit onszelf. Gemeente, dat is het heerlijke van Gods genade. Dat Hij het maar niet op zijn beloop heeft gelaten. En heeft gedacht, die wereld, daar kan ik toch niets meer mee. Ik laat het maar voor wat het is. En Gods liefde drijft hem. Zo lief heeft God deze wereld dat Hij zijn Zoon gaf. Zo lief heeft God deze wereld dat Hij zijn Zoon laat kruisigen. Heb je met Goede Vrijdag verwonderd? In die liefde. Dat je Hem zag aan het kruis en dat je zo geraakt werd door wat Hij deed. Wat Hij heeft gedaan. Hij droeg de straf. Hij bracht ons vrede aan. Hij liet ons, zoals Paulus dat zegt in Romeinen 5 vers 1. Hij liet ons gerechtvaardigd leven. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. Wat betekent dat? Dat je rechtvaardig bent. Kinderen zijn wel eens mensen die zeggen, die man heeft een groot rechtvaardigheidsgevoel. Nou, misschien zit er wel zo'n jongen of zo'n meisje in je klas, die, misschien ben jij het wel, hè, die een heel groot rechtvaardigheidsgevoel hebt. Hè, dat je echt verlangt dat alles er eerlijk aan toe gaat. Hè, dat je niet liegt, maar dat je oprecht bent. Het moet precies goed zijn. Nou, dat zijn wij niet vanuit onszelf. En je zou kunnen zeggen, wij zijn niet eerlijk ten opzichte van God. Eerlijk leven voor God betekent dat je Hem helemaal lief hebt. En niet een klein beetje. En rechtvaardig wil zeggen dat je helemaal aan God denkt. Dat je je hele leven in zijn dienst wil besteden. Denk maar even aan Paulus toen hij in zijn nekvel werd gegrepen, om het zomaar te zeggen, op weg naar Damascus. Het was het eerste wat hij zei: Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Dat is een leven, een rechtvaardig leven. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Nou, dat is het leven wat God geeft. Leven als ik zie op de Heer Jezus Christus die helemaal rechtvaardig is. Die de weg van de Vader is gegaan in volkomen gehoorzaamheid. De weg van het kruis was een weg van liefde, van overgave aan zijn hemelse Vader. De Heer Jezus wist wat hij deed. En toch ging hij door. Nou, dat is liefde of niet? Dat is liefde. Dat zegt Paulus ook in dit gedeelte. Als je kijkt naar mensen. Nou, we sterven bij hoge uitzondering voor iemand die rechtvaardig is. Als je je leven moet geven voor je kind. Bij hoge uitzondering. God bevestigt zijn liefde voor ons. Toen hij gestorven was, toen wij nog zondaars waren. Vijanden van God. Toen we nog niks met hem te maken wilden hebben. Dit gebeurde Goede Vrijdag. Toen we hier in Nederland nog niet eens afwisten van het bestaan van de Heere Jezus Christus. Toen stierf hij. Met het oog op mensen die vandaag hier in Schiedam in de kerk zitten. Dat is toch ongelooflijk, hè? Dat hij aan je dacht, toen hij stierf aan het kruis. En dat hij dat deed om je vrede te geven. Om die verbroken relatie tussen jou en de hemelse Vader te herstellen. Om je rechtvaardig te laten zijn. Om je vrede te geven. Gemeente, daarmee zijn we midden ook bij in die tweede vraag. Met wie heb ik die vrede dan? Paulus die zegt dat ook in dit vers. Wij dan hebben vrede. En dan moet je even goed lezen. Dan staat er bij God. Het lijkt op het eerste gezicht misschien wat gek. Dat woord bij er staat. Je hebt vrede met iemand. Er is vrede tussen twee volken. Dat zijn de woorden die wij gebruiken. Om die vrede aan te duiden. Paulus zegt, wij hebben vrede bij God. En Paulus doet dat heel bewust om dat woord te gebruiken bij God. Die vrede is niet zomaar iets. Maar die vrede waar Paulus hier over schrijft is uniek, is bijzonder. Vrede ontstaat, je ziet het nu een klein beetje gebeuren. Tenminste, dat hopen we en daar bidden we om. Hè, tussen Amerika en Iran. Dat ze na zoveel tijd weer wat gaan overleggen met elkaar. Dat er wat meer contact komen. En hopelijk komt er wat begrip. En dan hopen we dan dat ze wat meer naar elkaar toe groeien. Hè, dat er vrede komt tussen die twee volken. Maar dat is niet zoals Paulus het hier bedoelt, die vrede. Het is niet zo dat wij en God langzaam naar elkaar toe kruipen en eens wat met elkaar gaan praten of zo. En dat er dan uiteindelijk een soort wapenstilstand komt en dat we weer een beetje aardig met elkaar verder kunnen. Jezus stierf voor ons toen wij nog vijanden waren. Toen alles in ons streed tegen deze God. En wij in het diepst van onze haarvaten helemaal niets van hem wilde weten, gaf hij zijn leven, gaf hij zijn vrede. Zo komt hij in ons leven. Die vrede komt niet van twee kanten, door onze welwillendheid en door Gods welwillendheid. Het is God tegenover ons, wij tegenover God. Maar God gaf zijn Zoon en komt in ons leven en biedt ons zijn vijanden, zijn vrede aan. Zo gaf hij zijn Zoon in deze wereld. Hij gaf hem over om gekruisigd te worden. De Heere deed er alles aan. Om die vrede te brengen. Om die vrede te geven. Ook vandaag heel persoonlijk. Ik zei het al, hij dacht aan je. Dat kruis op Golgotha. En hij denkt aan u en aan jou ook vanmorgen. En hij roept jou om tot hem te komen. Om in hem te geloven. Jezelf aan zijn vrede over te geven. Om je helemaal te vernieuwen. Dat is het verlangen van God. Hij is het die jouw gesloten hart opent. En dat harde hart van je, dat maakt hij zacht. Hij geeft ons een nieuwe wil. Een wil die niet onwillig is om God te dienen, maar een wil die gewillig is om God te dienen. Die gewillig is om te ontvangen wat Hij wil geven. Zijn vrede. Gemeente, dat is in de brief van Paulus, de Romeinenbrief, een aangelegen punt. Dat is voor Paulus ontzettend belangrijk om te onderstrepen, hè, dat het Gods vrede is. En dat het initiatief bij God vandaan komt. En dat Hij er zelf alles aan doet om ons die vrede te geven. Het is zijn werk. Kijk, dat is ook wat geloof is, hè. Dat is niet zelf aan de slag gaan en zelf goed je best doen. En dan hopen dat God je genegen is om wat van zijn vrede aan jou te geven. Geloof is jezelf overgeven aan Hem. Aan zijn werk, vertrouwend op zijn werk. Zo leren we Hem kennen. Zo leren we uit en door Hem leven. Zo geeft Hij ons zijn vrede. Vrede bij God. Omdat Hij in je leven kwam. Omdat Hij die haat en die vijandschap wegnam. Omdat Hij die zonde wegnam. Die bron. Ons vuile hart. Ons verzoende door het bloed van het lam. Ons reinigde, ons helemaal schoonmaakte. Zodat we weer zouden worden zoals Hij ons had bedoeld. Hij is het die je een nieuw leven geeft. Een leven door de Heilige Geest. Die Geest die Hij heeft beloofd. En toen de Heer Jezus naar de hemel ging. Als ik naar de hemel ga, dan komt er ruimte voor die trooster. Dan komt er ruimte voor de Heilige Geest. Dat is mooi, hè? Als we het hebben over de vrucht van de Geest. De vrucht van de Geest is vrede. We hoeven onszelf vanmorgen die vrede niet aan te praten. We hoeven met al onze pogingen om wat van die vrede te maken, hoeven we niet door te gaan. We mogen de Geest ruim baan geven in ons leven. Ons overgeven aan de Heilige Geest die vrede in ons hart werkt. Zoals alleen de Heilige Geest dat kan. Dan zou ik mijn hele leven met volle inzet die vrede proberen te bewerken in mijn eigen leven. Zou niks worden. En de Geest gaat zijn gang. En we hebben vrede met God. Door Jezus Christus. Gemeente, die derde vraag. Wie heeft deze vrede verdiend? Paulus die schrijft dat ook in vers 1. Wij hebben vrede bij God. En staat er achter door onze Heer Jezus Christus. Die vrede van God, die heeft een hoge prijs. Die kun je niet betalen met al je bezit. Die kun je niet betalen met al het geld van deze wereld. Al zou je alle goudstaven van deze wereld hebben. Dan zou je nog de prijs van de vrede niet kunnen betalen. Er is één prijs en die heeft God betaald. Dat is de gave van zijn Zoon. Hij kwam in deze wereld. En hij gaf zichzelf. Als het offer voor de vrede. Hij zou die vrede verdienen. Hij maakt die vrede zoals het bedoeld is. En hij geeft die vrede aan ieder die in hem gelooft. Gemeente, als we luisteren naar het onderwijs van Paulus over vrede, dan gaat het dus niet, en dat moeten we ook goed beseffen vanmorgen, dat het niet zomaar een extraatje is die sommige gelovigen krijgen. Maar het is ieder die door het geloof van de Heer Jezus Christus verbonden is, die heeft die vrede. Wij leven met hem gekruisigd en met hem opgestaan. Misschien hebben die woorden met Pasen wel geklonken. Maar dat is het geheim van die vrede. Die vrede die de Heer Jezus Christus heeft verdiend, die bewaart hij niet in zijn kluis in de hemel. Maar die vrede is zo verbonden met hemzelf, dat ieder wie de Heer Jezus heeft, wie door het geloof aan hem verbonden is, ook daadwerkelijk die vrede heeft. Ik heb het volgens mij wel eens gezegd, in ieder geval in deze prekenserie over de Romeinenbrieven, heel vaak kun je het vergelijken met trouwen in gemeenschap van goederen. Als je trouwt, word je een twee-eenheid. En alles wat van jou is, wordt van hem. En alles wat van hem is, dat wordt van jou. Zo is het ook met de vrede van de Heere Jezus Christus. Als je getrouwd bent met de Heere Jezus, dan heb je zijn hele vrede, zijn totale vrede. Daarom is vrede zo verbonden met de Heere Jezus Christus. En daar kan ik zeggen, de Bijbel is er vol van. Jesaja, de profeet in het Oude Testament, die profeteerde er al van over de geboorte van de Heere Jezus Christus. We leren die woorden al aan onze kinderen, de namen van de Heere Jezus. En dan profeteert Jesaja, men noemt zijn naam Vredevorst. En Jesaja profeteert over het lijden en sterven van de Heere Jezus. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Die Vredevorst die in deze wereld kwam, die zijn leven gaf. Die onze onvrede, onze zonde, onze dood op zich nam. Alles wat ons onvrede geeft, alles wat ons opjaagt. Alles wat ons een zondig en gebroken mens maakt. Lag op de schouders van de Vredevorst. Hij kwam om door zijn lijden en sterven vrede te brengen. Gemeente, wie begrijpt het geheim van Golgotha? Die begrijpt wat daar is gebeurd. Van dat immense lijden van Jezus Christus. Hij gaf zichzelf aan die vijanden. Die mensen die voor dat kruis aan het spotten waren. Die moordenaars naast hem. Van die mensen in Nederland die nog nooit van hem hebben gehoord. Voor ons vanmorgen hier in de kerk. Om ons vrede te geven. Daarom geen onderhandelingen met Jezus. Het is geen kwestie van geven en nemen. Als ik een stapje terug doe, kan hij een stapje meer zetten in mijn leven. Nee, het is volledige overgave aan hem. Omdat hij zich volledig overgaf. Tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Gemeente, zijn genade en zijn vrede. Is geen pleister op een wond. Maar zijn bloed is ons leven. Is ons hele nieuwe leven. Is onze totale mens zijn. Is in hem. Die vrede ontvang je door hem. Als een teken van Gods liefde. Paulus die schrijft dat ergens anders. Ook in het hoofdstuk. God bevestigt zijn liefde voor ons. Dat Christus voor ons gestorven is toen we nog vijanden waren. Zover wilde hij gaan. Gemeente, als je dat nou hoort vanmorgen. Als iemand zoveel alles voor je heeft overgehad. Zijn eigen leven heeft gegeven in zo'n rijkdom, in zo'n volmaaktheid. Zou ik dan, als ik dichtbij hem kom, nog iets willen doen? Nog iets willen geven om die vrede te verdienen? Of is het die liefde die zo overweldigend is, dat ik me erdoor laat innemen? Dat ik me er helemaal door laat bevangen om eruit te leven? Gemeente, dat is het verlangen van God. Om jezelf in de handen van deze Vredevorst te geven. Paulus die schrijft in Efeze 2 vers 13. Maar nu in Christus Jezus bent u, die voorheen ver af was, vijanden van God. Door het bloed van Christus Jezus dichtbij gekomen. Wij proeven Gods liefde. In het bloed van de Heere Jezus Christus. En dan zegt Paulus erachteraan. Want hij is onze vrede. Zo'n vredevorst is hij. Dat hij door het bloed van zijn zoon. Mensen die ver af zijn. Naar hem laat toekomen. In hem laat delen. In zijn zoon. Alles wat van zijn zoon is. Mag voor jou zijn, ook vanmorgen. Misschien ben je vanmorgen nog wel heel ver verwijderd van deze Jezus. Ken je hem nog niet? Laat je dan overweldigen door zijn liefde en door zijn trouw en door zijn genade. Ontdek dat er in hem een vrede is. Paulus die zegt het ergens anders, een vrede die alle verstand te boven gaat. Een vrede die je niet klein kan krijgen. Een vrede die je niet kan begrijpen. Een vrede, een geheimenis. En tegelijkertijd, zo dichtbij en zo persoonlijk. Dat het je brengt tot lofzang, tot lofprijzing. Gemeente, eigenlijk heb ik al daarmee een voorzet gegeven voor die laatste vraag. Wie ontvangt deze vrede? Dat is mooi, hè, wat Paulus schrijft. Het heeft me geraakt bij de voorbereiding van de preek. Dat hij begint met wij dan. Wij dan hebben vrede. Paulus die laat met zijn woordkeus zien dat het niet een enkeling is die dat ervaart. Maar Paulus is wat dat betreft heel inclusief. Wij dan. Wie? Nou ja, er zijn mensen die zeggen, je moet het lezen als een soort oproep. Wij moeten vrede hebben met God, dus zorg dat je die vrede hebt. Paulus die zegt het nog krachtiger. Het is niet alleen een oproep, het is voor Paulus levende werkelijkheid. Wij hebben vrede. Niet wij moeten het hebben, daar moeten we ons best voor doen. En als we geloven, dan krijgen we het ook. Nee, Paulus die spreekt in alle vrijmoedigheid, wij dan. In het midden van de gemeente mag dat vanmorgen ook met alle vrijmoedigheid klinken. Wij met elkaar, wij hebben vrede met God. Vrede door zijn Zoon. Jezus Christus, voor een ieder die door het geloof aan hem is verbonden, die Jezus kent, Jezus in zijn hart heeft. Misschien wel een beetje schuren zo'n gedachte. Paulus, ben je niet te vrijmoedig? Het valt me soms wel eens op, in sommige meditaties gaat het mij helemaal niet om bepaalde dominees in een hoek te zetten of zo, maar... Maar dat wij dan, dat gebruiken we heel graag voor zondaren. Hè? Wij zondaren en wij doen het verkeerd. En dan gebruiken we wij ook voor, ja, er moet toch iets gebeuren in je leven. Dat is ook helemaal waar. En dat heeft de Heer Jezus ook gezegd, dat we, als we niet wederom geboren zijn, het Koninkrijk van God niet kunnen binnengaan. Dus dat moeten we ook echt ervaren, dat we moeten opnieuw geboren worden. Maar als het dan gaat over het leven en het geloof, dan gaat het ineens over zij. Zij die geloven, zij ervaren dit of hebben dat. En dan kan het maar zo zijn dat wij dan, zij dan wordt. En dat die vrede iets is van die enkeling, ver weg, maar niet ik. En dan kan het gevolg zijn dat die drempel heel hoog wordt, ook in de kerk, ook in het midden van de gemeente, om te zeggen, wij dan. Zoals Paulus dat hier doet. Paulus die spreekt vrijmoedig over wij. Zo moet het in de gemeente gezegd kunnen worden. Zo moet het in de gemeente ook zijn. Geen vrede voor de enkeling. Maar vrede voor ons allemaal. Vrede met God. Bij God. Door Jezus Christus. Levend uit zijn vrede. Zo moet het leven, zo mag het leven voor ons allemaal zijn. En daar mogen we elkaar ook op aanspreken vanmorgen. Over die vraag van het geloof, heb je dat geloof? Ken je deze vrede? Gemeente, als wij horen van die geweldig grote liefde van de Vader. Als we horen van zijn heerlijke roeping om te komen tot het Lam. Als we horen van die geweldige belofte van vrede. Dan kan het toch niet zo zijn dat je vanmorgen zegt, ja maar, ik niet. Misschien zij, maar ik hoef het niet. Het kan vanmorgen toch niet zo zijn dat je in de kerkbank zit. En deze vrede nog niet hebt. Gemeente, dat is, Dat is niet dat je zomaar neutraal bent dan, hè, met deze vrede. Maar dat kan alleen als je niet bij die wij hoort. Dat kan alleen als je Gods vrede aanbod, Gods vredevorst, afwijst. Als je hem niet moet. Dat kan toch niet? Als je hoort van zo'n grote liefde, kan het toch niet zo zijn dat je hem niet moet? Dat je hem niet wil? God bevestigt zijn liefde hierin. Dat Jezus voor ons gestorven is toen wij nog vijanden waren. Dat is zijn grote liefde. Dat is zijn verlangen, dat is zijn belofte, dat zegt hij je toe. Dat heeft hij je bevestigd toen je werd gedoopt. Hij verbond zichzelf aan jou om je die vrede te geven. Die vrede die is er. En die vrede is voor jou. En in die vrede mag je leven. Gemeente, hou niet vast aan je ongeloof. Hou niet vast aan je onwil. Maar kom tot de zaligmaker. Buig voor dat kruis dat hoog is opgericht. Dat daar staat. Dat verschrikkelijke kruis. Ja, maar wel het teken van de vrede. En ieder die buigt voor de Heer Jezus Christus, die zal die vrede hebben. Wij dan. Gemeente, en ik zei het al aan het begin van de preek, dat is een loflied. Dat is een jubel, dat moet je meezingen. Zing dan maar mee. Wij dan. Gerechtvaardigd door het geloof. We hebben vrede bij God. Door Jezus Christus. Want ik heb ontdekt dat Hij mijn alles is. Dat Hij mijn vrede is. En die vrede, die heb ik. Die hebben wij. Dan wordt genade van waarheid blij ontmoet. De vrede. Met een kus van het recht gegroet. Dan heb ik hem lief. En dan zie ik uit naar die dag. Dat de vrede komt. Dat zijn vrederijk aanbreekt. En dat ik mag zijn. In mijn thuisland. Het land van mijn vredevorst. Om in volmaakte vrede met hem te leven. Amen. We zingen een antwoord op de preek uit Psalm 85, vers 4. Psalm 85, vers 4. Gemeente, laten we samen danken. Heere, dank u wel voor die vrede. Voor de vrede die u biedt in uw Zoon, de vredevorst. Hij die onze straf, onze zonde op zich nam. Onze onrust. Ons verlangen naar de dingen die voorbij gaan. Hij verzoent ons weer met u. Hij geeft ons werkelijke vrede. En wij mogen zingen en danken en loven en prijzen. Omdat u zo goed bent. Omdat u zo'n God van liefde bent. Die ons die vrede geeft. Die er in u is te vinden. Heere, zo mogen we leven uit die vrede. In de wetenschap. Dat er niets meer tussen onze en u in staat. Dat we rechtvaardig zijn. Gewassen door het bloed van het Lam. Zo mogen we ook leven in vrede in deze wereld. In een onrustige wereld. En toch ons leven vast verankerd. In Jezus Christus. En mogen we uitzien naar de dag. Dat uw vrederijk aanbreekt. En er werkelijk vrede zal zijn. Dan zal de Heer ons het goede weer doen laten zien. Heere, we zien er naar uit. Dat is ons verlangen. Dat er vrede zal komen. Dat het weer zal zijn. Zoals u het heeft bedoeld. Niet alleen dat er geen oorlog meer is. En geen haat. En geen burenruzie. Maar een vrede. Die zo volmaakt en zo puur zal zijn. Dat we de eeuwigheid nodig hebben. Om ons te verwonderen in uw liefde en goedheid. Heere, dank u wel. Voor dit onderwijs. Wij brengen u de dank en loven en prijzen uw grote naam. Heer, gaat u met ons mee. Geef ons een gezegende dag. Dat u ook bij ons zijn. Als we straks thuis komen, breng ons veilig thuis. Heer, als we misschien alleen zijn. Niemand naast ons staat. Heer, geef in dat verdriet en gemis. Ook de ervaring dat u dichtbij bent. Niet als een goed makertje, maar omdat u vanuit uw liefde juist ook ogen hebt voor deze mensen, voor onze broeders en zusters, ook in deze wereld. Heere, laat u zien dat u leeft, dat uw hart vol liefde is, dat het uw verlangen is, dat wij buigen voor de vredevorst. Heere, dan zal er vrede zijn. We danken u. Geef ons uw vrede in Jezus' naam. Amen. We zingen uit Psalm 35, het 13e vers. Laat vrome juichend te alle tijd. Waarom? Omdat hij zijn knechten een vreedzaam lot geeft. Lot als een belofte. Psalm 35, vers 13. Gemeente, ga heen in vrede. Verhef u en jouw harten tot God en bidden we om de zegen van de Heere. Heere, zegen ons en behoed ons. Doe uw aangezicht over ons licht en wees ons genadig. Verhef uw aangezicht over ons en geef ons vrede. Amen. Zegen.